Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 43 en daarvan het derde en vijfde vers willen we gaan zingen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En ook het vijfde van Psalm 43. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we van Psalm 133, het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde lopen. 133 vers 2 na de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10. En daarna uit Openbaring 1 vers 1 tot en met 6. Schriftlezing voor deze middag is dus 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10. En Openbaring 1 vers 1 tot en met 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, een nederige daal ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Lees u 1 Petrus 2, de eerste 10 verzen. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moog opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar, Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Vervolgens lezen we Openbaring 1, de eerste 6 verzen. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de schrift is het onderwijs gegrond dat vanuit de catechismus deze middag tot ons komt vanuit zondag 12, vraag en antwoord 32. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar wordt gevraagd, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En het antwoord is, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een leven dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebt u ons vanmiddag over de wegen heen gebracht naar dit huis des gebeds. En laat het vanmiddag door de geest der genade en der gebeden zo mogen zijn dat wij ons mogen verenigen in een gemeenschappelijk gebed. En wat zullen wij u dan anders vragen dan wat u zelf aan uw discipelen hebt geleerd? Dat uw naam geheiligd mag worden in deze eredienst, in ons spreken, in ons zingen, in ons offeren van onze gaven, in ons luisteren, in ons bidden. Heere, laat uw naam geheiligd mogen worden. Niet alleen op dit moment en onder ons, maar ook in ons persoonlijke leven. En Heere, nu moeten wij voor u belijden dat wij rovers zijn van uw eer. Dat is een uitdrukking die we vaak en veel kunnen gebruiken, maar het duidt iets heel aangrijpends aan. Dat vanuit onszelf ons denken, ons spreken en ons doen er altijd op gericht is om uw eer te verminderen en om onze eer te bevorderen. En Heere, we bidden van u, wil ons daarvoor bewaren. Geef dat wij u recht mogen kennen. En geef dat we u mogen eren en mogen loven. Dat we uw naam ook mogen aanroepen. Vergeef het ons, Heere. Al die zonden tegen uw naam. Wil u ons geven dat deze middag uw koninkrijk mag worden uitgebreid? Wil u daarvoor ook de prediking van vanmiddag onder ons gebruiken? Wil die zegenen aan de harten van kinderen en jongeren en ouderen? En Heere, wees ook met degenen die thuis met ons meeluisteren. Gedenkt u ze en helpt u bij het luisteren. En boven alles opent u het hart in de kerk en thuis voor uw woord. We bidden u of u het zendings- en evangelisatiewerk tot een zegen wil laten zijn. Of u de verkondiging van het woord onder Israël wil laten vergezellen van veel vrucht. Heere, laat uw wil mogen geschieden. En dat is toch naar het onderwijs van ons oude leerboek dat wij u allereerst vragen of wij zo getrouw onze arbeid, ons ambt en onze plicht mogen doen zoals de engelen het in de hemel doen. Geef ons dat. klein berichtje, gemeente, in de krant van de achterliggende week. Een jongen in Pakistan, in een moslimomgeving, die op een bepaald moment door de mensen in zijn omgeving opgezocht werd met de vraag: waarom vervuil je ons water, vuile christen? En ze sloegen hem vanwege zijn geloof met stokken en met een ijzeren staaf. En hij kwam in het ziekenhuis en na een paar dagen stierf hij. Een christen. En wij, deze zondag in de kerk, in alle vrijheid. En we mogen de psalmen zingen. En we mogen Gods woord horen en lezen. Maar waarom word jij een christen genaamd? Dat is de vraag die vanmiddag in de prediking tot ons komt. Naar u en naar mij. Waarom worden wij christen genoemd door de mensen in onze omgeving? Wat is daarachter? Wat is er achter de buitenkant, achter de façade van ons leven? Is daar een inhoud achter? Of is christen alleen maar een naam zonder zaak? Dat is de vraag die ook in de catechismus in vraag en antwoord 32 aan ons hart wordt gelegd. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? En in antwoord op die vraag wijzen de opstellers van ons leerboek dan op het drievoudig ambt van een christen. Want een echte christen is profeet en priester en koning. Niet in de eigen kracht, maar alleen vanuit de gezalfde, vanuit de Heer Jezus Christus, de hoogste profeet en de enige hoge priester en de eeuwige koning. En de Heere geven dat het ons gelden mag, dat we zo christen mogen zijn of christen zullen worden. We willen deze middag met Gods hulp stilstaan bij het drievoudig ambt van een christen. En we hebben toen aan het einde van de preek nog even gelet op de schelletjes, de belletjes onderaan de zoom van het hoge priesterlijke kleed. Omdat het zo kan zijn, ook in het leven van arme zondaren, dat ze de grote hoge priester niet altijd in het oog hebben. Of niet in het oog hebben. Maar dan wijzen die schelletjes erop om toch te luisteren naar wat er in het woord over hem gezegd wordt. Naar het onderwijs wat dat betreft tot ons komt. En afgelopen week hebben we nagedacht over het derde ambt van de Heer Jezus. Zijn koninklijke ambt, en daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar toen hebben we het toegespitst op de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Die door de koninklijke macht van de Heer Jezus in zijn hart overwonnen werd. En ingewonnen werd. Overwonnen, zodat zijn vijandschap gebroken werd en zodat hij ophield met spotten en met vloeken. Maar ook ingewonnen werd, zodat hij het belijden mocht. Wij toch rechtvaardig, maar deze heeft niets onrechtvaardigs gedaan. En hoe de Heer Jezus Christus als de grote koning toen de poort van het paradijs voor deze man opende, toen het 5:12 was op de klok van de genadetijd. De drie ambten van de Heer Jezus. Iets van dat veelomvattende onderwerp hebben we met elkaar overdacht. Maar al die preken waren eigenlijk een antwoord op de vraag die we lezen aan het begin van zondag 12. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genoemd. Waarom draagt Jezus de naam Christus, gezalfde? Wel, om deze reden, omdat hij en de grote profeet en de grote hoge priester en de grote koning is, die als profeet en priester gekomen is, gewerkt heeft op aarde, maar die ook nog steeds in die drie ambten werkt in het hart van mensenkinderen. We hebben alle drie de ambten van Christus nodig, gemeente, anders wordt er geen mens zalig. Alle drie de ambten van Christus zijn nodig. Maar nadat die vraag dan uitvoerig aan de orde is geweest, wordt er in het tweede gedeelte van zondag 12 nog een andere vraag gesteld. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? De eerste vraag was dus, waarom is hij Christus genaamd? En nu de tweede vraag, maar waarom wordt gij christen genaamd? Als we vanmiddag over die vraag gaan nadenken, dan zou de catechismus ons kunnen meenemen naar Handelingen 11. Want in Handelingen 11 lezen we dat de volgelingen van de Heer Jezus voor de eerste keer christenen worden genoemd. Die naam droegen ze aanvankelijk niet. In het begin van het boek Handelingen worden de volgelingen, de ware gelovigen, discipelen genoemd. Dat betekent leerlingen of volgelingen. Ze worden wel eens genoemd de mensen van die weg. En dan moet u weg met een hoofdletter schrijven. Maar de naam christenen kregen ze voor het eerst in de stad Antiochië. Handelingen 11. En ik lees het u voor. Daar staat in dat hoofdstuk hoe het woord van de Heere komt in Antiochië in Syrië. Tegenwoordig helemaal onder in Turkije tegen Syrië aan. Maar in die stad komen er mensen tot geloof. En dan staat er in vers 26 van Handelingen 11. En het is geschied dat ze een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente. En een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Daar voor het eerst. Er zijn heel wat bijbeluitleggers die vermoeden dat de naam christen daar ook niet zo positief bedoeld is. Maar dat het een scheldwoord geweest is. Zo is het bedoeld. Door de omgeving, die mensen, die lui zouden wij zeggen van Christus. Die Christus mannen en vrouwen. Christenen. En toch is die naam die naar alle waarschijnlijkheid eerst als een scheldwoord gebruikt is. Een naam geworden die de eeuwenlang meegegaan is. In wel, gemeente, dat moeten we vanmiddag ook tegen elkaar zeggen, in wel heel verschillende betekenissen. Want wij kunnen de naam christen geweldig uithollen. Dat doet de catechismus niet vanmiddag. Waarom wordt u een christen genaamd? Als ik die vraag zo, en dan gaan we verder lezen, maar als ik die vraag zo aan het begin van de preek eens even aan u en mijn hart mag leggen, gemeente, dan moeten we daar ook maar eens heel persoonlijk over nadenken. Waarom worden we, jonge vrienden, op school of op je werk, in de omgeving waar we wonen, waarom worden wij nu christen genoemd? Is dat alleen maar omdat we op zondag 2 keer naar de kerk gaan? Dat is een goede zaak. Maar is dat alles? Is dat alleen maar omdat we bidden voor het eten en Bijbel lezen? Dat is een goede zaak. Maar is dat alles? Is dat alleen maar omdat we een aantal uiterlijke voorschriften in acht nemen die misschien wel echt heel bijbels zijn? Maar is dat alles? Of kennen we door genade iets van die drievoudige opdracht? Profeet, priester, koning. Wel, wat zijn die opdrachten dan? Wat is een christen dan volgens de catechismus? Laten we het maar gaan lezen in antwoord 32. Daar wordt gezegd, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En dan voelen we direct wel aan, er ligt in dit antwoord een geweldige diepte. Een echte christen, zegt ons leerboek, en dat is op grond van het woord van God. Een echte christen is iemand die door het geloof een lidmaat van Christus is. En een lidmaat is een ouder woord voor een ledemaat, een lichaamsdeel. Beeld is dit, dat net zoals onze lichaamsdelen verbonden zijn met het hoofd. En net zoals onze lichaamsdelen, onze armen, onze benen van ons zijn. Dat net zo een echte gelovige verbonden is. Onlosmakelijk verbonden is. Levend verbonden is aan de Heer Jezus Christus, het hoofd. Ander Bijbels voorbeeld, het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. De ranken, wij zouden misschien zeggen de soort takken van de wijnstok, die zijn verbonden met de wijnstok, met de stam. En die ranken kunnen ook alleen maar vrucht dragen wanneer ze verbonden zijn met de wijnstok. Wel, net zoals de ranken verbonden zijn met de wijnstok, zo is een echte christen echt levend verbonden met Christus. En de vraag komt tot ons, zijn wij dat? Zijn wij christenen in de diepe zin van het woord? Zijn wij verbonden aan de Heer Jezus Christus? Niet alleen met een uiterlijke band van gewoonte, van gedrag, hoe belangrijk ook, maar met die levende band des geloofs. Die band van het geloof waardoor we als een arme zondaar uitgaan tot hem en steunen op hem en vluchten tot hem en schuilen in hem. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. We lezen verder in antwoord 32. En alzo zijn er zalving deelachtig ben. Wat wil dat zeggen? Wel, we hebben zojuist gehoord dat de Heer Jezus Christus de grote gezalfde is. Christus betekent gezalfde. Hij is de grote profeet, priester en koning. Maar als hij de gezalfde is, de door zijn vader gezalfde is, dan is het tegelijkertijd ook zo dat zijn zalving als het ware afgaat en neerdrupt op al zijn gelovigen. Zij ontvangen ook vanuit hem iets van een profeet en iets van een priester en iets van een koning. Ze zijn vanuit hem door het geloof aan zijn zalving deelachtig. U zou dat woord zalving ook zo mogen lezen. De zalving kunnen we opvatten als een beeld van de Heilige Geest. En de Heilige Geest was op de Heer Jezus. Die is heel bijzonder op hem neergedaald, zichtbaar. Maar door de Heilige Geest is Christus toegerust om profeet, priester en koning te zijn. En nu geeft hij die gaven ook aan zijn kerk. Aan zijn gelovigen. En dan is de eerste gave dus dat ze profeet zijn. Dat is de korte samenvatting van dat zinnetje. Opdat ik zijn naam belijde. Ze zijn profeet. Dat is hun roeping. En dat zijn ze als het goed is ook. Een echte christen is verbonden door een waar geloof aan Christus, maar vanuit hem ook een profeet. En wat is een profeet? Als we daar dan zo aan het einde van onze eerste gedachte nog even bij stilstaan. Wat is een profeet in de Bijbel? De jongeren van de catechisatie die herinneren het zich wellicht. Een profeet is niet allereerst iemand die spreekt. Dat zouden wij denken. Wij zeggen ook nog dikwijls, een profeet is iemand die de toekomst voorzegt. Maar dat is in de Bijbel een profeet lang niet altijd. Een profeet is niet allereerst iemand die spreekt, maar het is allereerst iemand die hoort. Toen Ezechiël geroepen werd tot profeet, toen zei de Heere, tot een wachter heb ik u gesteld over het huis Israëls. En gij zult het woord uit mijn mond horen. Dat is het eerste. Een profeet mag van zichzelf niet spreken, maar moet luisteren naar het woord van God. Geliefde gemeente, doen wij dat? Is die trek van profeet er in ons leven? Lezen wij het woord van God? Overdenken wij dat woord van God? Luisteren we naar dat woord van God? Met die houding van Samuel. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Is dat ons gebed als we het woord van de Heere ter hand nemen en gaan lezen? Dat we vragen, Heere, zou u vanuit uw woord tot mij willen spreken? Een profeet, dat is iemand die vervolgens ook spreekt. Die, zoals de catechismus het zegt, zijn naam belijdt. En dat is de roeping voor alle gelovigen. Om zijn naam te belijden. Wat kan dat moeilijk zijn? Dat zeg ik niet tot verontschuldiging, maar wat kan dat moeilijk zijn, zeker in bepaalde omgeving. En misschien is het nog wel het moeilijkste ten opzichte van mensen die heel dicht bij u staan. Ten opzichte van uw kinderen of uw kleinkinderen die wegen gaan waar u grote zorg over hebt. Om dan te spreken. En toch, de Heere heeft een volk van profeten. Van mensen die, en daar ligt wel het geheim, die allereerst hebben leren luisteren naar wat God te zeggen heeft. En die dat woord ook gaan doorgeven aan anderen. Misschien soms wel met heel veel vrees. Ik denk aan Petrus. In de lijdenstijd is het goed om even bij zijn voorbeeld stil te staan. Petrus, door genade, door het geloof aan de Heer Jezus verbonden. Petrus, geroepen tot profeet, dat schrijft hij ook in een van zijn brieven. We hebben het gelezen. En dan zien we Petrus daar staan in de zaal van de hoge priester. En hij heeft geen vrijmoedigheid en hij durft de naam des Heeren niet te belijden. Ik ken die mens niet. En dat is hem tot schuld geworden. Daar heeft hij bitter over geweend. Maar dan komt er toch ook een moment in het leven van Petrus. Dat Petrus daar staat in hetzelfde Jeruzalem. Ten overstaan van die duizenden mensen. En dat hij op de Pinksterdag gaat prediken. En dat hij uitkomt voor die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden. Een profeet. Als er nu geen profeet zijn, gemeente. En dat is toch zo een van de vragen vanmiddag vanuit de catechismus. Als we nu geen profeet zijn zoals de catechismus dat bedoelt. Ja, zijn we dan wel christen? En zou dat ons dan ook niet moeten verootmoedigen? Zou dat ons niet op de knieën moeten brengen? Zouden we dan de Heere niet moeten vragen, Heere, maakt u me toch tot een profeet? Want een christen is iemand die profeet is vanuit Christus. Denk nog aan een ander voorbeeld, een Bijbels voorbeeld van een kleine profeet of profetes, hoe u het ook zeggen wil. Dat kleine meisje in het huis van de Aman. Midden in een heidense omgeving, in een vijandige omgeving. En daar komt dat meisje uit voor de naam van de Heere. En dan zegt het zo heel eenvoudig en toch ook zo hartelijk. Och, of mijn Heer voor het aangezicht stond van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Het kan soms gemeente zo moeilijk zijn om een woord te spreken over de Heer en over zijn dienst. Er kan zoveel schaamte zijn aan onze kant. Zoveel mensenvrees. Ook zoveel de vraag, Heere, wat moet ik toch zeggen? Een waarschuwend woord, dat is soms echt nodig. Maar ook een goed woord. Een goed woord van de Heere. Dan zou Hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Als in uw gemeente eens zo'n zieke collega hebt, en ik wil de preek vanmiddag niet laten bestaan in een opsomming van praktische raadgevingen, daar gaat het niet om, maar toch om het iets toe te spitsen op de praktijk. Als u nu een ernstig zieke collega hebt, zeg u dan wel eens tegen zo iemand, zou je niet eens bidden? Zou je het niet eens zoeken bij God? Of misschien in de vraagvorm, bid jij ook? Lees je wel eens in Gods woord. Om daar in alle eenvoud zomaar eens een vraag over te stellen. Een vraag die misschien wel een heel gesprek uitlokt. Want wij moeten niet vergeten, gemeente, dat het waar is dat de Bijbel eerlijk gepreekt moet worden. In alle eerlijkheid en niet eenzijdig. Zeker niet vanaf de kansel, dus dat moet een dominee allereerst maar tegen zichzelf zeggen. Maar dat de boodschap van het evangelie wel in de grond een positieve boodschap is. Een boodschap van zaligheid voor doodschuldigen en verloren zondaren. Christus als profeet en daarom ook een christen als profeet. Tweede. Hij is in de tweede plaats geroepen tot priester. Dan komen we in het midden van antwoord 32. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Daar gaat het over de priesterlijke taak van een christen. Een gemeente, als we zo het midden van antwoord 32 tot ons laten doordringen, ja, dan is dat volop Bijbels. Het is volop Bijbels dat het woord van de Heere er inderdaad ook over spreekt, dat een christen zichzelf aan de Heere zal opofferen. Niet als een offer voor de zonde. Dat offer, dat is eenmaal gebracht voor alle gelovigen door de Heer Jezus Christus. Maar wel als een levend dankoffer, staat hier. En daar ligt een grote diepte in. Dat is ook een zin, gemeente, waar we alleen maar heel erg stil van kunnen worden. Dat een christen geroepen is om zichzelf aan God tot een levend dankoffer te offeren. Daar staat dus niet wat wij ook wel eens aan elkaar vragen. Of we wel eens een offer brengen aan de Heer en aan zijn dienst. Of we misschien wel eens wat extra tijd geven. Of een extra bijdrage geven. Of noemt u maar op. Maar dat staat er niet. Er staat niet of wij wel eens een offer brengen. Maar er staat in het leerboek op grond van Gods woord dat wij ons zelf opofferen tot een levend dankoffer voor God. Dat is de roeping van een christen ook. Om nu alles van zichzelf uit handen te geven en in Gods handen te geven. En om er echt bij te leven dat zo iemand niet meer het eigendom is van zichzelf, maar van God. En dat mijn tijd niet meer van mezelf is, maar van de Heere. En dat mijn bezit en mijn geld niet meer van mezelf is, maar van de Heere. En dat, noemt u maar op, al die dingen die de Heere mij toebetrouwd zijn, ten diepste van Hem zijn. Om je dan aan de Heere op te offeren. Wie kan dat? Niemand vanuit zichzelf. Hoe kan dat? Alleen vanuit dat grote offer van de Heer Jezus Christus. Als je toch door het geloof weten mag dat Hij de dood voor je ingegaan is. als Hij je zaligmaker en je redder is geworden, dan zal een mens toch ook in wederliefde ontvonken. En dan zal hij het toch zeggen als de Heere daarin meekomt: Heere, hier is alles en het is alles van U. Wil U mij de weg maar wijzen, wat wilt Gij dat ik doen zal? Zo vaak, gemeente, zitten wij daar weer met onszelf tussen op allerlei manieren. Op allerlei manieren, maar zichzelf offeren tot een levend dankoffer. Dus nog iets wat wel hoort bij die priesterlijke taak en die priesterlijke roeping van een christen. Een priester, zo hebben we de vorige keer overdacht, is niet alleen degene die offert, maar het is ook degene die voorbeden doet. Dat hoort ook bij het priesterlijke ambt van een ware gelovige. Dat wordt een voorbidder. Net zoals Abraham. Toen hij op die warme zomerdag bezoek kreeg van de Heere met twee engelen. En de Heere met hem achterbleef. En het zei: zou ik voor Abraham verbergen wat ik zal doen? En toen kreeg Abraham te zien dat ontzaglijke oordeel over Sodom en over Gomorra. En dat was een stad ver bij Abraham vandaan, zouden we kunnen zeggen. Als u naar het land van Israël zou gaan en u zou zich dat proberen voor te stellen, ja, dan is Abraham daar zo in Hebron. En dan ligt Sodom en Gomorra aan de andere kant van de woestijnbergen van de woestijn van Judea. Abraham had daar niets meer te zoeken. Het was het gebied dat voor Lot was. Abraham had Sodom de rug toegekeerd. En nu krijgt Abraham te horen dat Sodom verwoest zal worden. En dan gaat hij bidden. Dan gaat hij voorbeden doen. In Abrahams hart heeft er iets geleefd van liefde. Voor de zielen van al die zondaren in Sodom en Gomorra die verloren dreigden te gaan. En dan gaat hij bidden tot God. En wij kennen dat ontroerende, eerbiedige gebed waarin Abraham telkens een stukje naar beneden gaat als het gaat over het aantal van rechtvaardigen in die stad. Abraham de voorbidder. Het is een vraag, gemeente, die heel bijzonder tot Gods kinderen komt. Kennen ze de voorbeden? Kennen ze iets van die bewogenheid? Kennen ze iets van dat bewogen zijn met de ziel van een ander? Of kunnen we mensen zo heel makkelijk verloren laten gaan? En vanuit het Nieuwe Testament nog zo'n voorbidder. Stefanus. Terwijl de stenen op hem afkomen. Terwijl hij daar stervend op de grond ligt. En de mensen met haat vervuld zijn, lezen we dat Stefanus het met zijn laatste krachten roept: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Een voorbiddende Stefanus, vanuit de voorbeden van de Heer Jezus Christus, die ook volmaakt voor zijn vijanden gebeden heeft: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. We zijn aan het nadenken, gemeente, over wat is nu een ware christen. Waarom wordt u een christen genaamd? Maar mag ik die vraag dan toch ook eens aan ons aller hart leggen vanmiddag? Kennen wij nu die voorbeden? Bid u voor uw collega's en voor uw buren. En voor uw kinderen, als u ze hebben mag. En voor uw kleinkinderen. Bid u er aanhoudend voor. Worstelen we wel eens met de Heere om zielen van andere mensen? Is er de priesterlijke bewogenheid? Een christen, profeet, priester en koning. Maar voor we over dat laatste nadenken, gaan we eerst zingen van Psalm 3. Psalm 3 en daarvan het vierde vers. 3, vers 4. Christen is tenslotte ook geroepen als koning. En onder dat koninklijke ambt valt allereerst de strijd. Er staat en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en tegen de duivel strijden. Dat is een motief dat in de brieven van Paulus heel vaak terugkeert. De strijd. Denkt u bijvoorbeeld aan dat gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Gods kinderen worden geroepen tot de strijd. De strijd onder koning Jezus. Want maakt u het drievoudig ambt van een christen nooit los van het drievoudig ambt van Christus. Strijd tegen, ja waartegen, wat staat er? Tegen de zonde. En er zijn tijden en er kunnen tijden zijn in het leven van een kind van God dat hij helemaal van zijn plaats is. En dat de strijd tegen de zonde helemaal niet meer zo gevonden wordt en dat daarin verslapt wordt. Maar de Heere roept in zijn woord weer op tot de strijd tegen de zonde. Strijd, de goede strijd des geloofs, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gestaande moogt blijven in de boze dag, de geestelijke strijd tegen de zonde om ons heen. En wat is er niet een zonde? Dat is onze zonde, gemeente. Ik zeg dat niet om op mensen in onze omgeving neer te kijken. Maar wat is er niet een zonde in onze omgeving? Laten we dat ook maar gewoon benoemen en onder ogen zien. Wat er niet allemaal tot ons komt op internet. Wat er niet allemaal tot ons komt in allerlei vlogs. Die zo aardig zijn om naar te kijken, omdat er net van die grappige en leuke dingetjes in zitten, maar er komt ook wel een vloek mee. En ook wel een grove opmerking mee. Dat is zonde die je dan meekomt. Dat is onze zonde. En dat we aan het kijken zijn naar deze of die film, en de boodschap is wel goed, maar er wordt ook wel overspelling gepleegd. En zo komt de zonde tot ons. Wat is er niet een zonde in allerlei dingen die zo tot ons komen. In allerlei grappen. Allerlei berichtjes. In de dingen om ons heen die we kunnen zien. En die zonde vindt zo'n aansluiting op ons zondige hart. Wat is er niet een zonde in de wereld waarin wij leven? De duivel probeert zo alle dingen kapot te maken. De duivel komt vaak ook op een sluipende manier. Als de duivel, om een voorbeeld te noemen, het voorzien heeft op het huwelijk, en dat heeft hij. Want hij wil het huwelijk kapot maken. Maar dan zal de duivel dat echt niet altijd doen op die manier dat hij, bij wijze van spreken, je een boekje in handen geeft over waarom het huwelijk niet goed is. Maar dan komt hij met een grap over vreemdgaan. En die grappen worden erin gedruppeld. En langzaam maar zeker gaan we wennen aan die dingen. En gaan we ze gewoon vinden en gaan we ze grappig vinden. Zonde. Gemeente, laten we de zonde niet alleen zoeken in het groot. En in die dingen waarvan wij allemaal wel weten dat ze verkeerd zijn en waar we ons ook niet aan willen bezondigen. Maar laten we ook eens waakzaam zijn en letten op die zonden die zo klein zijn en die zo gemakkelijk in onze leefwereld binnendringen. En waar we misschien ergens, als we heel diep nadenken, ook nog wel van zeggen, ja, maar het is niet goed en het is zonde. En toch laten we het toe en het vergiftigt ons leven. Er moet gestreden worden tegen de zonde van buiten, maar ook van binnen. Want die zonde is er ook. In de vroege kerkgeschiedenis zijn er mensen geweest die de wereld in de letterlijke zin gingen ontvluchten. Die gingen uit de stad weg, die gingen uit de dorpen weg. En die zochten een plaats op, misschien ergens, zelfs is wel bekend, op een hoge pilaar waar er geen mens bij hen kon komen. En ze dachten, dan zijn we vrij van alle verleidingen en alle verzoekingen van de zonde. En toen kwamen ze hun eigen hart tegen. En wat er vanuit het eigen hart allemaal opborrelt aan zonde. Want uit het hart komen voort, zegt de Heer Jezus, doodslagerijen en hoererijen. En dieverijen en noemt u maar op, alle zonden. Als we ervoor bewaard worden, is het een zegen, maar de kiem van iedere zonde ligt in ons hart. En nu is de vraag, gemeente, strijden wij daartegen? Of is het zo dat we het ook nog wel eens zijn met deze dingen? Dat we het wel zeggen, ja, het is ook waar, wat er in onze kerk geleerd wordt, de mens is een zondaar, een mens is zondig. En misschien zeggen we dan ook nog wel, en als je echt genade mag kennen, dan ga je daartegen strijden. En anders, ja, dan toch ook niet. Gemeente, is er iets van het strijden om in te gaan. Is er de strijd tegen de zonde? Want de zonde is, zegt Thomas Brooks in een van zijn boekjes, als een giftige slang. Of u moet hem doden, of hij zal u doden. Is er de strijd tegen de zonde van buiten? En daar kun je voor een deel echt mee breken en daar kun je echt voor op de vlucht. Maar ook de strijd tegen de zonde van binnen. En wat is dat toch een dagelijkse strijd in het leven van de genade. Want ons hart is van nature een onreine bron die altijd weer nieuwe zonden opgeeft. En we zien ze vaak niet eens als zonde. Maar is er de strijd? En als die er niet is, ontdekt dat ons dan vanmiddag aan de armoede van ons leven? Waarom worden we een christen genaamd als dat ontbreekt? Of mag het misschien strekken tot vermaning en tot terugroepen van mensen die die strijd hebben gekend en die door de Heere in die strijd werden geplaatst, maar die verslapt zijn en die naar het woord van de apostel niet tot bloedens toe, dat wordt geestelijk bedoeld, maar niet tot bloedens toegestreden hebben. Is er de strijd tegen de zonde? Hoe zal ik strijden? Vraagt iemand. Paulus schrijft in Efeze 6, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dan komt er, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Maar het eerste wat Paulus schrijft is, word krachtig in de Heere. Wat betekent dat? Als een zwakke in mezelf. Als een mens die niet strijden kan en niet strijden wil, op de knieën aan de voeten van de Heere terechtkomen. En hem smeken om kracht. Hem vragen om een eerlijk hart. Hem vragen om wat nodig is om tegen de zonde te strijden. Hem vragen om haat en verontwaardiging tegen de zonde. Te strijden tegen de zonde en tegen de duivel met al zijn verleidingen en verzoekingen. Met een vrij en een goed geweten, een vrije en goede consciëntie, staat er ook nog in antwoord 32. Ja, zodat dat geweten ons niet hoeft te veroordelen. En niet hoeft te bezwaren. En als u zo'n vrij en goed geweten niet hebt, dan is het nodig om op zoek te gaan naar de oorzaak biddend. Om te vragen, Heer, hoe komt dat nu? Wil u het aanwijzen? En wil u bekering werken? En dan het laatste. Van antwoord 32. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is de toekomst van een kind van God. We hebben zo een aantal trekken gezien. Een christen is verbonden door het geloof aan Christus. Hij is profeet, hij is priester, hij is geroepen tot de strijd. Maar wel een strijd met het uitzicht op de overwinning. Dat is wat er gezegd wordt aan het slot. Hiernamaals in eeuwigheid regeren met hem over alle schepselen. En dan denk ik even terug aan de preek van de afgelopen zondag. Toen het ging over de moordenaar aan het kruis. Voor wie de poorten van het paradijs open mochten gaan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hier staat het er ook. In eeuwigheid met hem regeren. Over alle schepselen. Verlost van alle zonden. Verlost van alles wat er hier is en wat tussen God en een echte christen in komt te staan. Verlost van alle duisternis. verlost van alle ongeloof, verlost van alle twijfel, verlost van alle vragen, verlost van alle zelfbedoelen, voor eeuwig met Christus regeren. Wat is onze toekomst, geliefde gemeente? Wat is ons uitzien? Hoe leven wij in deze wereld, een wereld die bol staat van de angst? Een wereld die bol staat van het over de dingen heen spreken en heen leven en heen feesten. Maar een wereld die voor zover ze zonder God is, ook zonder toekomst is. En hoe is het met ons? Waarom worden wij een christen genaamd? De Heere geven dat die vraag ons mag brengen tot verootmoediging. En dat die ons mag ontdekken aan onze armoede. Als we wel christen genoemd worden. En het toch niet zijn. Want dan is het wonder dat de Heere nog wel christenen maken kan. Want zijn naam is Christus. Maar dat we hem dan toch zullen aanlopen. En dat we hem daar toch om zullen vragen. Opdat we de naam van Christus niet maar als een naam alleen zullen dragen. Maar opdat we iets van dat profetische en van dat priesterlijke en dat koninklijke mogen kennen. En die geloofsband aan de Heer Jezus Christus mogen kennen. De Heere geven dat ditzelfde woord ook mag zijn tot aansporing. Ook tot verootmoediging voor degene die die naam Christen door genade dragen. Maar die het, als ze zien, op zichzelf moeten zeggen: Heere, wat ontbreekt er toch veel aan profetisch getuigenis in mijn leven. Wat ontbreekt het me toch veel aan priesterlijke bewogenheid en aan priesterlijke zelfverloochening. Wat ontbreekt er toch veel aan koninklijke strijd in mijn leven. Dat het mag zijn tot aansporing. Dat het mag zijn om alles wat nodig is bij hem te zoeken. Wiens naam is Christus. En wie er een overvloed is. Hij die een mens die helemaal niet strijden kan. Die alleen maar verliezen kan. Een strijder kan maken. En nog wil maken. En hij die door genade de overwinning geeft. Hij die een mens vol mensenvrees. Die helemaal niet durft te spreken over de Heer en over zijn dienst. Kan maken tot iemand die toch zijn naam belijden gaat. Hij die een zelfzuchtig mens. Die alle dingen zelf in handen wil houden en voor zichzelf leven wil. Kan maken tot een overwonnene die het gaat vragen met Paulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waarom, gemeente, wordt gij een christen genaamd? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, we hebben uw woord gehoord, onderwijs over de drievoudige roeping van uw kinderen, van een ware gelovige, van een echte christen. En Heren, geef ons dat wij daardoor genade mogen worden of mogen zijn. Als we het niet zijn, laat de naam Christen zonder zaak ons in de armoede en in de schuld mogen brengen. We dragen een naam, zonder dat we die naam waardig zijn. We dragen een naam, maar ons leven staat er haaks op. Heere, maakt u in Kralingen profeten en priesters en koningen. Die strijden mogen door genade. Die voorbidden mogen. Die zichzelf aan de Heere mogen uitleveren. Die spreken en belijden mogen uw naam. Heren, we bidden, laat dat werk En het is uw werk, Heere. Wij vermogen het niet, een preek vermag het niet, maar u doet het. Tot de jongste dag toe, doe het ook onder ons. En wil u zo werken, in het midden van ons. Heere, mogen we aan het einde van deze zondag uw naam eerbiedig erkennen voor wat u gaf. U hebt nog gegeven wat nodig was bij het preken. U hebt gegeven dat we mochten luisteren. Laat het woord mogen meegaan. En nu gaan we een nieuwe week in. Breng ons halverwege de week op de biddag. Met een biddend hart in uw huis. En laten er voor ons veel redenen zijn om uw naam biddend aan te roepen. Maar Heere, u weet ook van de andere dingen. Dingen die ons bezwaren kunnen. Dingen die ons zwaar vallen. Dingen die we niet weten. Heere, we leggen het voor u neer. Geef u wat er nodig is. Geef u wat we aan het begin van de dienst gezongen en gebeden hebben. Zend uw licht. En zend uw waarheid. En dat die ons zullen leiden. Bewaar ons voor alle dingen. Bewaar ons voor een onvoorbereid en een onverzoend sterven. En gedenk ons allen. De trouw van uw genade. En in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 68, het negende vers is de slotzang. 68 vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.